Wat hou ik van uw huis? Dit is een soort van bijna liedje van verlangen. Dat vind ik het echt. En het doet altijd iets met mijn hart en met mijn ziel en met mijn lijf. En dat is ook precies wat staat in Psalm 84, want daar gaat dit lied over. En ik wil je er heel graag een klein stukje uit voorlezen. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Ik weet niet hoe het jou is vergaan, dit eerste gedeelte van de dienst. Woorden, gezongen woorden, tekst. Het waren de woorden van God en... En de psalmist, het is overigens een pelgrim die hier aan het woord is. De psalmist roept het als het ware uit dat hij op zoek is naar de levende God. En de levende God, dat is eigenlijk God in zijn woord. En ik zou het liefste vandaag een soort van bijna twist willen maken op het liedje Wat hou ik van uw huis? Naar Wat hou ik van uw woord? En waarom koos ik daar dan voor vandaag? Omdat ik denk dat als het over woorden gaat, dat wij vaak een enorme overview, een overbad aan woorden in onze gemeenschap over ons heen krijgen. Taal, taal, taal. Vandaag ook weer veel taal, behalve gelukkig ook muziek. Taal die heel vaak iets doet met ons hart. Een Bijbel vol taal. Jezus zelf, die het levende woord is. God zelf, die zijn woorden heel nadrukkelijk en helder in zijn boek heeft opgeschreven. Maar houden we daar dan van? En kunnen we in enige mate zeggen dat we ernaar smachten? Dat ons hart en ons lijf roepen naar dat woord van God? Ik niet altijd. Maar dat gevoel van heimwee, dat herken ik. Een soort van heimwee. Ik weet niet of je het weet, maar er is de Bijbelpodcast. Die geeft altijd aan mensen die in die podcast spreken de vraag: wat is jouw mooiste tekst en wat is jouw merkwaardigste tekst? Nou, misschien is mijn mooiste tekst: hij zal alle tranen van mijn ogen, van onze ogen, wissen. Ik denk, dat is zo'n heimweetekst, hè? We weten dat het op een dag zo zal zijn. Maar waarom was deze psalmist nou zo vurig in het zoeken naar de woorden van God, de levende God, terwijl die naar die tempel wilde? Want laten we wel wezen, dat is zijn verlangen. Ik verlang naar uw voorhoven, Heer van de hemelse machten. Daar wil ik zijn. Wat gebeurde daar dan in het kader van het woord van God? Nou, een heleboel. En ook een heleboel meer dan woorden. Eigenlijk was die tempel, het zijn op die plek van God, in die voorhof, een soort totaalbeleving. Zo zouden we het nu noemen. Een special festival. Op zijn minst. Want wat gebeurde er? Om te beginnen moest je al flink op reis. Als je pelgrim was, dat hoort er een beetje bij, hè? Als je pelgrim bent, ben je op reis. Maar dan was je eindelijk daar in Jeruzalem. Dan moest je nog een flink aantal treden bestijgen. Trap na trap, na trap, na trap. Ik heb ze ooit gedaan. Er zijn er nog een aantal. En het is een flinke klim. En dan uiteindelijk, na al die beweging, als onderdeel van je zoektocht naar het woord, de levende God. Dan na al die treden kwam je op die voorhof en daar kreeg je een soort overview aan allerlei andere zintuigelijke belevingen. Kleuren, goud, zederhout, granaatappels van een soort van metaal, koper. De doeken die er hingen langs de voorhof, de kleding van de priesters, kleuren. Van alles en nog wat om ook met je ogen mee te maken. Geuren, ja, geuren. Geuren van offers, geuren van wierook. Geuren misschien ook van de maaltijden die hoorden bij de feesten die zo langzamerhand begonnen. En waar de mensen begonnen te koken met allerlei verschillende al van tevoren genoemde specerijen. geuren, kleuren, kijk, beleef en dan ook dat woord. Want als jij niet kon lezen, en in de meeste gevallen was dat zo, dan kreeg je dat woord ook te horen. En hoe is dat bij ons? Die woorden krijgen we wel te horen. Ik vandaag stort ze op jullie uit. En volgende week zit ik hier weer en dan hoor ik weer. En doet dat voldoende met onze ziel? Laten we die tekst nog eens opnieuw lezen uit Romeinen 10 vers 8... die Marcel aan het begin van de dienst al las. En laten we er gewoon eens naar kijken. Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Ik lees het nog een keer. Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En ik zou je eigenlijk willen vragen, ik geef je heel even stilte. Lees het nou eens een paar keer voor jezelf. En kijk eens, het is een hele korte tekst. Het heeft ook nog een voor- en een achterkant. Maar dit gedeelte, welk woord pakt jou nou? Welk woord raakt jouw ziel? Welk woord komt binnen? Lees het eens. Is het ongemakkelijk zo lang stil zijn rondom woorden van God? Of kan je het handelen? Noem eens wat woorden. Wat is het woord wat heel dichtbij komt? Dichtbij. Dichtbij. Jezus het woord. Jezus het woord, ja. Dus jij maakt al meteen op die link. In het begin was het woord. Johannes. Ja, je gaat ook associëren, hè, als je een tekst leest. Ja. Komt er nog meer? Ja, je gaat er een andere psalm aan toevoegen. Ja, dankjewel. Als ik zeg, het woord is dichtbij. In uw hart, nee. Keer de volgorde. Het woord is dichtbij. In uw mond en in uw hart. Is er dan iemand van jullie die zegt, ja, maar mij doet dat altijd wat als ik behalve hoor en praat en luister ook beweeg? Mij helpt het om een tekst naar binnen te krijgen door hem te doen. Het woord is dichtbij in uw mond en in uw hart. Helpt het je? Ik zie soms mensen in deze dienst die op een fantastische manier, ook als we woorden zingen, ze uiten met bewegingen. Want hun lijf doet mee. En voor sommige mensen is het heerlijk om zich te uiten met hun lijf. Ik denk dat we mogen oppakken dat dit is wat God van ons vraagt. Zijn woord is dichtbij, dus je mag hem voelen. En dat mag je met een beweging doen. En je mag je mond aanraken in je hart. En misschien komt het dan nog wel dichterbij. Laten we een andere tekst pakken. Die ook zo helder staat beschreven. Waarin zo helder staat beschreven wat dat woord van God kan doen. En dan zou ik met jullie willen gaan naar Hebreeën. Hebreeën 4. Vers 12. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om de opvatting en de gedachten van het hart te ontleden. Poeh, dat is nogal een zin. Veel woorden ook. Ik lees ze nog één keer. Laten we dus... Pardon. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Ik realiseer me, ik pak deze tekst zomaar bam uit Hebreeën en ik zet hem even helemaal niet in de context. Dat is niet zoals het hoort. Dus ik leg je even uit, heel kort, waar deze tekst vandaan komt. Hij wordt geschreven aan de Hebreeën. We denken dat het Paulus is die die brief schrijft. En de Hebreeën zijn natuurlijk de Joden. En zij hebben Christus aanvaard in hun leven. Maar nu ze dat een tijdje aan het doen zijn, vinden ze het toch wel prettig om min of meer weer wat terug te gaan naar hun oude gebruiken. En sommigen van hen twijfelen er zelfs aan of ze Christus nog wel willen volgen. Want eigenlijk was die hele oude, traditionele godsdienst met al die rituelen toch ook wel een hele mooie godsdienst. En zouden ze niet terug moeten? En Paulus heeft in dit hele hoofdstuk een enorm verhaal met ze over een theologisch thema over het ingaan in de rust van God. En wie dat wel en niet zou mogen doen en wie de toestemming krijgt om in de rust van God te gaan en of de heidenen daar ook zich toe mogen enzovoort. Je zou bijna kunnen zeggen, midden in een theologisch dispuut, wat Paulus aan het houden is voor die Hebreeërs, komt bam deze tekst. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door. Daar staat het Griekse woord energes, oftewel energie. Het gaat met enorm veel energie door. Dringt het door tot in de ziel. De ziel is niet zo'n hip woord in deze tijd. Maar de ziel is een woord wat die Hebreeën in ieder geval heel goed kenden. Want het hele Oude Testament staat vol van het woord ziel. Soms hangt het er even van af welke vertaling je hebt. Maar het woord ziel, wordt nefesh, wordt soms vertaald als adem, soms als leven, soms ook als dorst, ergens zelfs als kaak. Mijn ziel, zitten mijn kaken zo op elkaar dat ik mijn gevoel niet meer kan uiten. En daarnaast, in de tijd van de Hebreeën, ze leefden natuurlijk in het Romeins-Griekse Rijk, was ook Plato een van de denkers. Misschien dat zij zich daar afstand van proberen te nemen, maar Plato was wel de denker over de onsterfelijke ziel. Alleen dan wel de onsterfelijke ziel die zich verhield tot zichzelf. En niet de onsterfelijke ziel die altijd in contact is met de geest. En wat zegt deze tekst? Eigenlijk maakt het woord van God een onderscheid tussen ziel en geest. Wat is dan het verschil tussen ziel en geest? En waarom moet daar een onderscheid tussen komen? En wat is dan die ziel? Die ziel, dat ben jij. Dat is jouw wezen. Dat is hoe je bent gebakken. Dat is eigenlijk je software, zou je kunnen zeggen. In alle hippe tijdschriften, de happiness en alle spirituele bladen van nu die je leest, is je ziel je meest kostbare juweel. Maar je ziel is eigenlijk maar één ding. Dat is de manier waarop je bent gemaakt. Met al je tegenstrijdigheden. Met al je enorme teleurstellingen. Met het verdriet wat je hebt. Met dat waarvan je denkt, ik heb er zoveel voor gebeden en het komt niet uit. Met dat waarvan je denkt, waarom hij nou wel? Waarom is dit gezin nou en mijn gezin niet? Waarom is in die familie nou altijd en in de mijne niet? Waar vind ik mijn troost? Maar in je ziel zit ook je zekerheid. Dit kan ik. Hier hou ik van. Dit is mijn passie, om het woord maar te noemen. Dat is je ziel. En tegenover die ziel staat je geest. Jij hebt een geest, staat er in de Bijbel. Maar God heeft ook een geest. Gelukkig. De pneuma, de wind die ons overwaait. En daar waar die ziel, en daarom vind ik dat onderscheid zo mooi, daar waar die ziel het niet redt omdat hij nou eenmaal niet zo gebakken is dat het altijd oké gaat. Daar is die geest van God. En ik moest toch weer denken, ik weet het is misschien een bijna cliché lied, maar dat lied, dan drijf ik op de wind. Nou, daar gaat mijn ziel hoor. Alle kanten op, als een herfstblad. Heen en weer. Dan drijf ik op de wind, gedragen door zijn geest. Een onderscheid tussen ziel en geest. En dan komt er nog een stukje. Het gaat niet alleen om ziel en geest. Want het dringt ook door tussen been en merg. In sommige vertalingen staat been en gewrichten. Daar waar ze elkaar raken. Nou, ik zal je zeggen, daar weet ik de laatste tijd alles van. En been en merg wordt in veel gevallen ook gezien in de Bijbel als daar waar je fysieke zijn is. Dus wacht eens even. Dat woord van God, dat komt binnen. In je ziel. In je software. In je geest. Altijd in verhouding en in verbinding met de geest van God. In je lijf, in je lichaam, in je merg, in je been. En dan gaat het nog even verder. En het is in staat om de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Dus alles wat die ziel denkt en vindt, alle gedachten, alle opvattingen worden geraakt als een tweesnijdend zwaard door het woord. Nou, dit zou al met al een heel theoretisch verhaal kunnen zijn. Ik heb me dat in mijn voorbereiding zeer gerealiseerd. En ik heb ook wel weer geworsteld met die ziel en hoe dat nou zat met die geest en erover gelezen. En ik dacht, maar hoe ziet dat er dan uit in mijn dagelijkse praktijk? Hoe hou ik dan van dat woord? Nou, omdat het voor mij ook wel fijn is om even te gaan zitten, staat die stoel hier. En het is ook niet voor niks deze stoel en niet de willekeurige stoel. Want dit is de stoel waar ik thuis eigenlijk altijd zit om te studeren en te denken. Om bijvoorbeeld het woord binnen te laten komen. En dat begint natuurlijk met Gods woord. Soms helpt het mij, omdat het gewoon hier binnenkomt, om het hardop te lezen. Dan hoor ik mezelf lezen en dan is het alsof ik mezelf toespreek. Het helpt me ook om zo'n plek te hebben. Ooit, heel lang geleden, ik denk 20 jaar geleden, toen er nog geen connectkringen bestonden, maar wel bijbelkringen, moesten wij ons voorbereiden op een nieuwe bijbelstudie. En toen stond er in het boekje, zorg ervoor dat als je je gaat voorbereiden op Gods woord, dat je altijd een vaste plek hebt. En dat ben ik toen maar gaan doen. En kan je zeggen, het werkt. En meestal ligt er dan zo ook nog op mijn krukje bij mijn stoel van alles en nog wat ik net weer aan het lezen ben. Bijvoorbeeld het boek Zin in Preken. Paulien Vervoorn was hier onlangs. Zin in Preken. Het is eigenlijk een boekje voor prekers. Maar tot mijn grote verbazing lees ik hier voortdurend wat wij, en ik volgende week ook weer, als hoorders nodig hebben. Niet alleen maar woorden, woorden, woorden. Maar misschien beelden. Misschien maakte jij, ik heb het niet eens gevraagd, van die tekst van daarnet, het woord van God is dichtbij wel een plaatje. En kijk jij veel meer in beelden. Misschien moet je op filmpjes gaan kijken. Want hoe leer jij? Hoe pak je informatie op? Ik ben juf. We denken altijd maar na over hoe pak je informatie op. Misschien in plaatjes. Misschien moet jij muziek gaan luisteren. Misschien moet je eens een ingewikkeld boek gaan lezen. Iedereen die het lenen wil van me. Kijk op de ziel, een heel breedvoerig verhaal van een theoloog, Martine Olthof, die heel goed beschrijft hoe de ziel, dat woord in de Bijbel, overal voorkomt. En dan over die teksten nog een boek van Ekris. Bijbellezen is voor mij soms een dialoog en soms een dans. En soms een duel. Als ik die eerste tekst lees van vandaag, wat hou ik van uw huis, en ik lees de psalmen, dan is het bijna altijd een dans. Want mijn ziel herkent zich daar wel in. Ik weet niet of jij het ook hebt. Je vindt de troost in, je vindt het gevecht, je vindt de worsteling, je vindt het verdriet, maar je vindt ook de overwinning, je vindt de lofprijzing. Eigenlijk al die onderdelen van jouw ziel vind je terug in die psalmen. Nou, die voelen voor mij als een dans. Maar soms is bijbellezen ook wel een flink duel. Nou, gelukkig ben ik daar niet de enige in, want ik las in het kader van de hervormingsweek dat zelfs Maarten Luther zei: ik verhoud mij soms met woorden van de Bijbel als een tegenstander. En dan Maarten Luther. Want ik begrijp ze niet altijd. Soms moet ik ze bevechten. En soms ook is dat woord van God een soort van dialoog. Ik weet niet hoe jij het hebt, maar ook nu we weer bezig zijn in die Romeinenbrief, dan worstel ik en dan denk ik, die hele mooie grote groene weide, die plek waar Jezus de goede herder van is. Sommige teksten die ik lees, die lijken wel afrasteringen of schrikdraad of hekjes. En welke hekjes zetten we dan zelf? En welke hekjes zijn reëel? Of lukt het mij om door te lezen in dat woord van God, alsof ik door kan zoeken naar waar de bron is. Daar waar Jezus zelf is. Terug naar die tempel. Ruiken, proeven, smaken, zien, horen. Stukje ervan gaan we vandaag al meemaken. We mogen het proeven. We mogen de smaak van redding gaan proeven. Want onze God roept ons aan tafel.